Volgend goed Shabbat Shalom. Shabbat, we mogen rusten. En we hebben Shalom, we hebben vrede met God. Door het geloof in onze Heer en Heiland. Beste vrienden, er staat in Prediker 3, die bekende woorden, dat er een tijd is om geboren te worden. En er is een tijd om te sterven. Een tijd om te huilen. En er is een tijd om te lachen. Een tijd van oorlog, een tijd van vrede. En deze lijst is makkelijk aan te vullen. Er is een tijd voor corona en er is een tijd na corona. Er is een tijd van het oude normaal en er is een tijd van het nieuwe normaal. Verleden jaar en ook een deel van dit jaar bevond de hele wereld zich min of meer in een crisis. En de stemming was somber, best wel. En er was bij iedereen toch wel weer dat verlangen naar dat oude normaal. Een periode zonder corona, een periode zonder de verplichte PCR-testen, een tijd zonder quarantaine, enzovoort, enzovoort. En gelukkig zijn we als maatschappij weer een beetje op weg naar dat oude normaal. En we vinden het weer heerlijk om weer eens een keer op een terrasje te kunnen zitten. En toch, lieve broeders en zusters, als we denken dat daarmee ook alles achter de rug is, dan vergissen we ons danig. En houden we geen rekening met de werkelijkheid, althans, dan houden we geen rekening met de Bijbelse werkelijkheid. Want uiteindelijk moeten we zeggen dat deze wereld er niet beter op wordt. De Heiland zegt, als hij spreekt over de laatste tijd, over de tijd voordat hij terugkomt, dan spreekt hij over een valse vrede, over oorlogen, over hongersnoden, over aardbevingen, over ziektes. En onze Heiland zegt, en er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren. En op de aarde een radeloze angst onder volken vanwege het bulderen van de zee en de branding. Nou, we kunnen denken aan de gebeurtenissen in Limburg, in België, in Duitsland. In Openbaring 8 staat ook een tekst, ik las die tekst van de week, dat straks 1/3 van de bomen zullen verbranden. 1/3 van de bomen zullen verbranden. Wel, denk eens wat er nu gebeurt in Griekenland, in de Oekraïne, in Rusland. Miljoenen hectare bos worden daar verbrand in de voormalige Sovjet-Unie. Wel, de verdrukking waar we in deze tijd mee te maken hebben, is slechts een voorproefje van dat wat ons te wachten staat. Wie gelooft dat het uiteindelijk beter zal worden in deze wereld, die maakt zich blij met een fopspeen, om het zo te zeggen. En die gaat voorbij aan het profetisch woord. We moeten zeggen dat de onzekerheid in deze wereld uiteindelijk alleen maar toe zal nemen. En er zal aan de fundamenten van deze aarde nog meer geschud gaan worden. En dan is de vraag, wat of wie is ons fundament? Wat of wie kan ons stabiliteit geven in het leven? Kunnen we ook denken aan ons persoonlijk leven? Ik weet niet wat ieder van u op dit moment doormaakt. Maar misschien voelt u zich wel als die dichter van Psalm 42. De meesten zijn wel bekend met de oude berijming. Ik hoorde net op Psalm 138, als ik omringd door tegenspoed. Nou, Psalm 42, waar de dichter zegt, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Ik zucht daar kolk en afgrond doet, daar het geduis der water groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Die psalm die al aangehaald is, als ik omringd door tegenspoed, je kunt je zo voelen, omringd door tegenspoed. Wat of wie kan ons in deze omstandigheden stabiliteit geven? We willen daar vandaag aan de hand van het woord van God een antwoord op geven. En we doen dat met Romeinen 16, vers 25 en 26. Romeinen 16, vers 25 en 26. Het zijn maar een tweetal teksten, maar daar hebben we onze handen al voor aan. Romeinen 16, vers 25 en 26. Hem nu, die bij machte is u te versterken naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimnis, even lang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetenschriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van de gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken. Hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Het thema van de preek is de middelen die God schenkt om ons stabiliteit te geven in ons leven. De middelen die God schenkt om ons stabiliteit te geven. En Paulus heeft hier eigenlijk over vier dingen. Over het evangelie, de prediking van Jezus Christus, over de openbaring die God geeft en over het geheimenis dat God ons openbaart. Maar voordat we ingaan op de middelen die God ons schenkt om stabiliteit te geven aan ons leven, letten we eerst op dat er hier staat: hem nu die bij machte is u te versterken. De eerste vraag van morgen is: geloven we inderdaad dat God bij machte is ons te versterken, ons stabiliteit te geven? In welke omstandigheden ook geloven we dat Hij bij macht is ons hoop te geven? Geloof ik dat God mij staande kan houden, te midden van alle nood in deze wereld? Dat Hij mij staande kan houden als ik in mijn persoonlijk leven getroffen word door een storm? De schrijver van de Hebreeënbrief zegt: zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, dat Hij bestaat en dat Hij beloont hen die Hem ernstig zoeken. En 2 Kronieken 16 staat: want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen naar Hem uitgaat. Dat zegt ook iets over de samenkomst van de gemeente deze morgen. Bent u, ben ik, zijn wij gekomen met verwachting in ons hart. Nu gaan we kijken naar de middelen. In eerste plaats zegt Paulus: God is bij machte u te versterken naar mijn evangelie. Hij is in staat ons vast te doen staan overeenkomstig het evangelie. Het eerste dat God aan ons geeft, aan de mensen geeft om stabiel in het leven te staan, is het evangelie. Het evangelie, dat is het goede nieuws. En wat is dat evangelie? Wel, daar gaat Paulus in deze brief heel uitgebreid op in. In Romeinen 1 vers 16 begint hij daarmee. Dan zegt hij: want het evangelie is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En daarom is het bijzonder dat we vandaag ook Carina in ons midden hebben. Dat evangelie wordt ook daar verkondigd. Ik denk ook aan Johan en Dineke in Senegal. Het evangelie is een kracht van God tot behoud van een ieder die gelooft. En daarom is het heel mooi om te zien dat er ook vanuit deze gemeente mensen zijn uitgegaan om dat evangelie te brengen. Maar, zegt Paulus, ik kom daar nog op terug. Hij zegt: het evangelie is een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Ik weet niet of u bekend bent met de geschiedenis van Hudson Taylor. Een man die heel veel zending gedaan had, heeft in China. En ik las van hem dat hij elke eerste dag van het nieuwe jaar zond hij een check, geldcheck naar Londen. Want in Londen was een broeder die deed daar evangelisatiewerk onder het Joodse volk. En elke eerste nieuwjaarsdag zond Hudson Taylor vanuit China het geldcheck naar Londen toe. En dan schreef hij op, eerst voor de Jood. En een week later ontving hij een check van diezelfde man uit Londen. En daarop stond geschreven, en ook voor de Griek. Mooi, hè? Wel, en natuurlijk is een van de onderdelen van dat goede nieuws dat mensen genezen worden. De Heere God die wil relaties herstellen. Maar in de eerste plaats is de evangelie een kracht tot behoud voor een ieder die gelooft. De inhoud van het evangelie is toch, hoe kom ik in een rechtvaardige relatie te staan met God de Vader? Hoe kan ik leven in een verzoende relatie met hem? Nou, Paulus legt dat uit in deze brief, in de eerste hoofdstukken. Wat is het evangelie? Wel, dat de mensen onder de toorn van God liggen, zowel Joden als niet-Joden. God kan de zonde niet zien, maar in zijn liefde zond God 2000 jaar geleden de Heer Jezus. En aan het kruis droeg hij daar onze zonde. En het evangelie, het goede nieuws is dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En als Gods kinderen wacht ons ook een eeuwige heerlijkheid. Dan heeft Paulus het over mijn evangelie in vers 25. Nu bedoelt hij niet dat hij dat evangelie zelf verzonnen heeft. Nee, want het is zo, dit evangelie heeft hij van God ontvangen. Van de Heer Jezus zelf ontvangen. Hij zegt dat in de Galatenbrief. Daar zegt hij, ik heb het evangelie niet ontvangen van een of ander mens. Maar ik heb het ontvangen van de Heer Jezus zelf. En dat is ook belangrijk, want ik merk dat er steeds meer christenen zijn die zeggen van ja, met de boodschap van de Heer Jezus, daar kan ik wel iets mee. Hoe ik mezelf moet gedragen in deze wereld. En ik mag doen wat Jezus doet. Ik mag gaan in zijn voetsporen. Maar zeggen ze, ja, Paulus moeten we toch maar niet zo heel serieus nemen, want ja, dat is toch eigenlijk een beetje een ander evangelie. Nee, zegt Paulus, dit evangelie van de Heer Jezus, dat hij gestorven is aan het kruis, dat hij daar de toorn van God over mijn, over onze zondige dagen heeft, dat is het evangelie wat ik van Jezus zelf ontvangen heb. Maar dat woordje mijn evangelie zegt ook iets over het feit dat Paulus geraakt is door dat evangelie. Paulus heeft er zelf deel aan gekregen. Dat evangelie is niet alleen bedoeld voor anderen, maar het is mijn evangelie. Ik heb daar deel aan gekregen. Het evangelie is, ja, dat zijn niet alleen mooie woorden. Maar dat evangelie, broeders en zussen, zal ons hart veranderen. Weet u, het lezen van het evangelie alleen, van de Bijbel alleen, dat kan ons geen vastigheid geven in het leven. Dat gebeurt alleen als de Heilige Geest dit woord toe gaat passen aan uw en mijn hart. En dan, ja, dan wordt dit evangelie, wordt mijn evangelie. Dan is de Heer Jezus niet alleen het licht of het heil, maar dan is hij mijn heil en mijn licht. En weet u, dan gebeurt er nog iets. Dat zegt Paulus ook in deze brief. Dan gaat Gods geest met mijn geest getuigen dat ik een kind van God geworden ben. Gods geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. En door die geest, zegt hij, roepen wij Abba, Vader. Een woord wat we in Israël bijna elke dag horen als we over de straat lopen. Als kinderen hun vader roepen, Abba. Die geest getuigt met onze geest. En door die geest mogen we de schepper van hemel en aarde onze vader, onze Abba noemen. In de tweede plaats zegt Paulus, hem nu in, die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig de prediking van het evangelie. De Heere God versterkt ons door de prediking van de naam van Jezus Christus. Als we spreken over het evangelie, dan is de inhoud altijd de Heer Jezus zelf. Natuurlijk, als er zorgen zijn of als er nood is in ons leven, dan zijn we blij als andere mensen ons een hart onder de riem kunnen steken. Als andere mensen ons kunnen bemoedigen. Maar is het niet zo dat alleen de Heer Jezus ons echt overeind kan houden? Wat is er veel duisternis in deze wereld? En misschien wel in jou of in uw eigen leven. Maar Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Misschien is ons leven door en droog. Jezus zegt, indien iemand dorst hebben, die komen tot mij. En haar drinken. Want wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat zei hij van de Heilige Geest. Misschien, nee niet misschien, we hebben verdriet over hen die ons zijn voorgegaan, die overleden zijn. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij of zij gestorven. Hoe versterkt God ons geloof? Door het evangelie. De goede boodschap dat God de mens lief heeft. Door de prediking van Jezus Christus. Die naam boven alle naam. Maar dan spreekt Paulus over nog iets. Hij heeft in vers 25 over de openbaring. God versterkt ons door openbaring. Denk u daar eens over na. Waarom zit u hier? Waarom kijkt u vanmorgen mee met de dienst? Hoe komt het toch dat dat evangelie van de Heer Jezus zoveel aantrekkingskracht op ons heeft gehad en nog heeft? Wel, waarschijnlijk hebben daar andere mensen een aandeel aan gehad. En we zijn blij als andere mensen ons op sleeptouw hebben genomen. Een vader, moeder, een opa en oma. Die ons verteld hebben over de rijkdom van het evangelie. Maar waarom hebben we toch de Heer Jezus aangenomen? Als onze persoonlijke borg en zaligmaker. Waren wij nou zo, je zou zeggen, goochem? Zo wijs, zo verstandig, dat wij het evangelie hebben aanvaard. Volgens mij was het verleden week een preek waarin gezegd werd, er is niemand die God zoekt, zelfs niet één. Er is niemand die God zoekt, zelfs niet één. Niet wij hebben onze zaligheid gezocht. Maar hij was de die ons opgezocht heeft. De enige reden waarom u hier zit, waarom ik hier sta. De enige reden waarom we overtuigd zijn door de schoonheid van het evangelie. Is omdat God zichzelf aan ons geopenbaard heeft. Hij heeft onze geestelijke oren geopend. zodat we de schoonheid van het evangelie gingen horen. Hij heeft onze geestelijke ogen geopend, zodat we de schoonheid van de Heer Jezus gingen zien. En Hij was het die ons hart opende, zodat we werden aangeraakt door die schoonheid van het evangelie. En dat is een wonder, broeders en zusters, als dat gebeurd is in uw en mijn leven. En de Heer wil ook dat wonder doen in de harten van andere mensen, van mensen die nu nog buiten het koninkrijk staan. Van de week waren we in Goes en mijn vrouw was boodschap aan het doen en ik zat op een terrasje. En ja, toen ineens kwam het eigenlijk over me. Ik zag al die mensen lopen. En natuurlijk, ik ben geen hartenkenner. Maar ik denk, hoeveel mensen lopen hier nog rond zonder hoop in deze wereld? Mijn vrouw ging... had een ontmoeting met een boer in Wemeldingen. Ja, ik denk in Wemeldingen, dat is ook een soort, ja. Zaken te praten, ja. Vroeger was hij dan nog wel naar de kerk geweest, maar afgehaakt, sport en nou ja. En toen vroeg ze, maar heeft u een Bijbel? Nee, geen Bijbel. Zelfs in Wemeldingen zijn er blijkbaar mensen die nog geen Bijbel hebben. En eigenlijk was dat best wel heel bijzonder voor ons. En zo hebben we wel meer mensen ontmoet deze week. Mensen die eigenlijk niets hadden met de evangelie. Ja, wel erbij opgegroeid. Maar die zelfs geen Bijbel in huis hadden. Dus ook hier, denk ik, in Meeuwharnis en omstreken, daar is nog genoeg werk aan de winkel. En als God zich nog niet geopenbaard heeft in jouw leven, als je hem nog niet kent als je persoonlijke borg en zaligmaker, dan zijn de oudsten, er zijn andere broeders en zussen in deze plaats die heel graag met jullie willen bidden. Tot slot zegt Paulus dat er nog iets is wat de Heer gebruikt om ons te versterken, om ons te bemoedigen. En dan heeft hij het over de openbaring van het geheimenis. De openbaring van het geheimenis dat door de tijden er even heen verzwegen was, maar nu geopenbaard is. Ik wil even stilstaan bij dat woordje geheimenis. Een Bijbels geheimenis is een goddelijke wijsheid die voor mensen verborgen is, tenzij dat God dat openbaart. Dus we zien dingen niet, tenzij God dat aan ons geeft om het te zien. Wel, in het Nieuwe Testament, ook in het Oude Testament, zijn er een aantal geheimenissen. Ik kan ze niet allemaal behandelen. Ik weet niet precies hoe lang de spreektijd was hier. Ik heb een beetje op internet gekeken, maar de ene die spreekt 40 minuten, de andere 50, de andere 38. Dus ik hou me een beetje een gemiddelde aan. Ja, ik wist niet precies. Maar in ieder geval, het ontstaan van de gemeente, dat is volgens de Bijbel een geheimenis. Dat staat in de Efezebrief. Dat geheim heeft te maken met het ontstaan van de Nieuwtestamentische gemeente. U weet dat in het Oude Testament was er een grote barrière tussen aan de ene kant het volk Israël en aan de andere kant de niet-Joden. Maar met de komst van de Heer Jezus is daar een grote verandering in gekomen. In de gemeente maakt de Heer Jezus Jood en niet-Jood één. En dat was een van de mooie dingen ook in de afgelopen oorlog met Gaza. Toen gaf het verband van kerken in Israël of van gemeenten een algemeen schrijven uit. Een gezamenlijke verklaring, ondertekend door zowel Joden als Arabieren als Palestijnen. Waarin gezegd werd dat Jezus, Hij is onze vrede. Met alle onderlinge verschillen die er zijn tussen ons, tussen Palestijnen en Joden. Ook in de gemeente hebben we gezegd, met al die verschillen houden we elkaar vast. Omdat de Heer Jezus ons één gemaakt heeft. Dat is een geheim in de gemeente. Het geheim van de gemeente is dat Jood en niet-Jood samen het lichaam van de Heer Jezus vormen. Nu weet ik niet of hier Joden in de zaal zijn. Dat zou op zich het mooiste zijn. De gemeente bestaande uit niet-Joden en Joden. Dat is een prachtig Bijbels beeld. Een ander geheimenis wordt genoemd in 1 Korinthe 15. En dat heeft betrekking op de toekomst van ons lichaam. Paulus spreekt erover in 1 Korinthe 15. Hij zegt, zie, ik deel u een geheimenis mede. Hetzelfde woord, geheimenis. Straks bij de laatste bezuin zal de Heer Jezus terugkomen. En op dat moment zullen de lichamen van de gelovigen veranderd worden. En wij hebben de lichamen van onze geliefden die overleden zijn, als een zaad in de aarde gezaaid. Een ziek lichaam, een zwak lichaam, een broos lichaam, een sterfelijk lichaam. Maar dit lichaam, wat wij gezaaid hebben in de aarde, zal straks worden opgewekt in heerlijkheid, in onsterfelijkheid en in kracht. En Paulus schrijft dan ook dat de lichamen van de gelovigen die dan nog leven in die tijd veranderd zullen worden. En ook zij, ook die lichamen zullen bekleed worden met onsterfelijkheid. En dan zullen allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad, de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht. En dan, zegt hij, zullen we altoos bij de Heer zijn. Er is toch een geheimenis. En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. En dat geheimpje, dat heeft God ons ook verklapt. Alleen, ik moet zeggen, er zijn heel weinig christenen die iets weten over dat geheimpje. En ik ga het toch ook verklappen vanmorgen. En dat geheimpje, dat staat in dezelfde brief, in de Romeinenbrief. Misschien kunnen we dat even lezen met elkaar. Romeinen 11. Daar gebruikt Paulus datzelfde woord, geheimenis. Romeinen 11, vers 25. Romeinen 11, vers 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis, zelfde woord. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid de heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Ik kan niet heel diep op deze tekst ingaan. Daar is echt een hele preek voor nodig. Maar in het kort beschrijft Paulus hier het geheim dat God ons geopenbaard heeft aangaande Israël. En aangaande de redding van deze wereld. En kort gezegd komt dat plan van God hierop neer. De Vader zond de Messias van Israël, de Heer Jezus, naar deze wereld 2000 jaar geleden. Hij kwam in de eerste plaats voor het volk Israël. Hij kwam tot de zijnen, zegt Johannes 1. Maar, zegt Johannes 1, de zijnen hebben hem afgewezen. Israël als volk wees hun eigen Messias, de Heer Jezus, af. Maar omdat zij, en dat is het geheim, omdat zij het evangelie, omdat zij de Heer Jezus hebben afgewezen, 2000 jaar geleden, kon dat evangelie zijn loop hebben naar deze wereld. En dat is ook de reden waarom we vanmorgen als grotendeels heidenen bij elkaar zitten in Johannes, als niet-Joden. Omdat dat evangelie vanuit Jeruzalem naar de volkeren is gegaan. Omdat Israël als volk het evangelie afwees. En ja, dat is ook de opdracht van Carine en ook van Johan de Berlineke. Dat evangelie, dat mogen ze brengen op andere plaatsen in deze wereld. Maar, zegt Paulus, straks zal Israël ook als volk weer de Heer Jezus aannemen. God zal al zijn beloften aan Israël gestand doen. En gemeente, dat mag ook ons vastigheid geven in het leven. God heeft ons zijn plan bekendgemaakt. Soms leven wij als kinderen van God en we tasten wat in duister, we weten niet precies waar het naartoe gaat. Nee, zegt God zelf, ik heb een masterplan. Israël heeft zijn Messias afgewezen. En nu wordt het evangelie gebracht aan de andere volken. Maar dit is niet het einde. Straks zal ook Israël als volk hun eigen Messias aannemen. En weet u, van dat geheim snapt de wereld geen snars. En ook als het over Israël gaat, ja, Israël en Joden zijn alleen een lastig pakket in het Midden-Oosten. Ik hoorde van vrienden van ons, zij hebben ook een aan huis verkopen ze ook Israël producten, ze waren verhuisd. En ze dachten, nou, om ons een beetje, ja, dat de mensen weten waar ze naartoe moeten, als ze wat willen kopen, dan hangen we een Israëlische vlag buiten. Nou, dat hebben ze geweten. Op één avond werden alle ramen ingegooid. Ja, van het geheim snapt de wereld niets. Dat God een bijzonder plan heeft met Israël. Maar dit geheim, gemeente, is aan u en aan mij bekendgemaakt. En uiteindelijk zal dan toch de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreken. Op grond van de Bijbel zijn we daarom er vast van overtuigd van de bijzondere band die de God van de hemel en aarde heeft met dit land en dit volk. Ja, weet u, en dat was juist het probleem in de gemeente van Rome. Aan wie Paulus deze brief schreef, want waarom schrijft hij deze hoofdstukken? Wel, de niet-Joden in de gemeente, die zagen dat de Joden, het Joodse volk, Jezus afwezen. En ja, de gemeente bestond wellicht uit niet-Joden, met een aantal Joodse mensen die tot geloof in de Heer Jezus waren gekomen. En de niet-Joden, lezen we, die werden arrogant ten opzichte van de Joden. En men begon te denken, door het ongeloof van het volk Israël zijn wij, de niet-Joden, het nieuwe volk van God geworden. En ze dachten, God heeft Israël verlaten. En ze dachten, nu zijn wij als kerk, als gemeente, nu zijn wij het nieuwe Israël. En Israël heeft geen deel meer aan het plan van God. Maar dan zegt Paulus, fout. Hij zegt, jullie moeten niet eigenwijs zijn. Jullie moeten niet beter weten dan de Heere God zelf. Het volk Israël heeft niet afgedaan bij God. God houdt zijn volk vast. Dwars door de wereldgeschiedenis heen volvoert God zijn plan tot redding van Joden en tot redding van niet-Joden. Wees niet eigenwijs. Ja, ook vandaag zijn er helaas nog wel van die eigenwijze broeders en zusters. Ik zeg het maar eerlijk, dat was alweer een poosje geleden. Toen had ik gesproken over de bijzondere plaats van het volk Israël in het huishandelen met God. Wat God heeft met zijn volk. En na de dienst kwam er iemand naar Esther toe. Ja, ze komen naar mij, ik weet het nog niet. En zei hij, en toch vind ik het niet eerlijk. Ze vond het niet eerlijk dat God Israël had uitverkoren als zijn volk. Ja, het probleem is, dan moet je niet bij ons zijn. Maar dan moet je bij het auteur zijn van dit boek. En natuurlijk, er is de nodige kritiek op Israël. En natuurlijk mogen wij vragen stellen bij de politiek van Israël. Als je denkt dat Israël een heilig land is, in die zin dat het daar allemaal perfect is. Als je denkt dat het Joodse volk allemaal heilige mensen zijn, dan wil ik u uitnodigen om een week of drie bij ons te komen wonen. Dan bent u daarvan genezen. Maar weet u, daar gaat het niet over. Wij zeggen altijd, onze geschiedenis is Israëls geschiedenis. God is ons genadig geweest. Doen wij het dan zo goed als gemeente, als kerk? Ja, misschien u wel. Maar maken wij nou zoveel reclame voor onze heiland in deze wereld? Het gaat er niet om wat wij doen. En natuurlijk zal, als we God kennen, ons leven veranderd worden. De heiliging. Maar u begrijpt wat ik bedoel. God kiest Israël. Heeft Israël verkoren. En daarom laat hij dat volk niet los. Romeinen 12 vers 28 staat. Naar het evangelie zijn ze vijanden om uwentwil. Maar naar de verkiezing zijn zij geliefden om der Vader wil. Want de genade, gave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Naar het evangelie zijn ze vijanden om uwentwil. En dat is ook wat we ervaren hebben in Israël. Als u onze nieuwsbrief leest, dan weet u dat we de afgelopen jaren best een heftige periode hebben gehad. Ook onze ramen zijn ingegooid. En ook wij zijn vervloekt. En nou ja. Ja, ze zijn vijanden van het evangelie. Maar ondanks dat houdt God dat volk vast. En wil je iets meer over weten? We hebben een folder, dus wie dat wil kan dat straks meenemen. Ik vat samen. Hoe wil God ons bemoedigen? In de eerste plaats door het evangelie. De blijde boodschap. Dat God zondaren op het oog heeft. In de tweede plaats door de prediking van het evangelie. De prediking van Jezus Christus. Geen naam is daar zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. In de derde plaats doordat hij ons zijn openbaring gegeven heeft. Hij heeft onze ogen geopend. Hij heeft ons hart geopend, zodat we de schoonheid van de Heer Jezus gingen zien. En in de vierde plaats doordat hij ons bekendgemaakt heeft. Het plan der eeuwen wat hij heeft. En in dat plan, daar heeft Israël nog een belangrijke plaats in te vervullen. En daarom, ja, ook dat geeft ons moed. Dat geeft ons ook stabiliteit in ons werk. Zoals ook Pacterinus. De Heere God, hij opent de harten van mensen. En soms denken we wel eens, waarom zien ze het nou niet? Waarom zien ze het nou niet? De schoonheid van hun eigen Messias. Dat zul je daar ook hebben. Dat hebben wij ook. Nee, maar wij hebben Gods belofte. Jezus zegt, ga heen, verkondig het evangelie. En dat is wat jij mag doen. En dat is wat wij in alle bescheidenheid mogen doen. Waarom? Omdat we weten dat God trouw is en trouw blijft aan zijn belofte. Weet u, en dat geldt niet alleen voor Israël of voor de gemeente. Maar dat mag ook gelden voor u en mij persoonlijk. Paulus schrijft ergens dat hij die een goed werk begonnen is, dat zal voleindigen tot op de dag van Christus Jezus. Lieve broeders en zusters, leven met dat uitzicht. Ja, wij houden van de wereld. Ook wij. We hebben 3 weken genoten. Ook van het heerlijke weer trouwens. Maar dat mogen we niet hardop zeggen, want jullie vinden het waarschijnlijk veel te koud. Maar wij vonden het wel heerlijk. En we hebben geen hekel aan dit leven. Maar dit is niet alles. Paulus zegt, dat werk wat hij begonnen is in jou, in u, in mijn leven, dat zal hij voleindigen tot op de dag van Christus Jezus. Het maakt niet uit onder welke omstandigheden u verkeert. Ik wil het ook tegen Ruud zeggen. En ik weet dat het is makkelijk praten vanaf deze plek. Ik ben gezond, zover ik weet. Maar dat is toch maar wat hij begonnen is in jouw leven. In ons leven zal hij voleindigen tot op de dag van Christus Jezus. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Zijn plan met Israël niet. Zijn plan met de volkeren niet. Zijn plan met de gemeente niet. En zijn plan met jou, met mij, met u niet. Amen.